Prijs de Heer. Dank de Heer. In de voorgaande drie boodschappen heb ik een soort openingswoord gegeven. Wat ging over ons leven met de Heer. Dat wij de ervaring kunnen hebben om met hem mee te werken. Dat hij ons redt door leven. Dat hij de groei in leven verzorgt tot volwassenheid. In boodschap 1 was de focus op Romeinen 8, vers 28. En zien we ook de inwonende geest die voor ons bidt. En als antwoord op het gebed van de geest zal dus de soevereine God ervoor zorgen dat alle dingen voor goed werken. En het goede hier is het gelijkvormig gemaakt worden naar het beeld van Christus, de eerstgeborene zoon. In de tweede boodschap hebben we gesproken over het wenden van ons hart naar de Heer. En dat dan de sluier weggehaald wordt. Dus als je bent vergeten je hart te wenden, is het niet te laat vandaag. En als je het opnieuw wilt doen, dan dit kost geen moeite. Heer, ik wend mijn hart nu tot u. En dan is de sluier opgelift, weggehaald. En dan kunnen we allemaal met onbedekt gezicht de glorie, de heerlijkheid van de Heer aanschouwen en reflecteren. En dit is de glorie, de heerlijkheid in zijn gezicht. En dit is wat het transformatiewerk in ons start of activeert. En gisteravond hadden we het over de twee bomen. De boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. En we kijken naar de Heer dat we allemaal het juiste begrip hebben. En dat we meer en meer van de boom des levens mogen leven. Wat een heerlijke Heer. Maar de Heer die houdt vaak het beste voor het einde. En dit is het einde van onze conferentie. Het is niet het einde van iets anders. Dus waar gaan we nu naartoe? Hou je vast. In de voorgaande boodschappen hebben we ons hart steeds verder geopend. Om van hem te houden. Ons wezen geopend om zijn uitdeling te ontvangen. Maar nu wil hij in ieder van ons in zijn hart leiden. Om echt te kennen wat in het hart van de soevereine God is. En daarnaast zullen we een compleet nieuw gezicht hebben van de Bijbel als geheel. Dus de kernwoorden zijn het volgende. Het is een goddelijke roman, liefdesverhaal. Dus de tijd zal komen, de Heer is ons aan het voeden, aan het hoeden. En er zijn honderden van ons in deze ruimte. En hij hoedt voor een ieder van ons, voor elke schaap. En we weten dat hij hier, we kunnen hem niet zien, maar we houden van hem. En we geloven in hem. En we geloven dat de hoeder van onze ziel hier is. Dus, maar wat is de basis van, dus waarop ik dit zeg, de goddelijke romance. Dit werd dus geïnitieerd in het hart van God. En alles wat ik heb geleerd door de bediening van de eeuw. En door de bedienaars van de eeuw. En we verhogen niemand, maar we spreken de feiten. Watchmanee en Witnessly. Die waren de bedienaars van de eeuw. En die hebben hun grond op de broeders en zusters van daarvoor. En een lange tijd geleden had broeder Lee de eerste semi-annual. En hij begon deze. En dat waren 10 dagen. Dat waren 30 boodschappen. En hij begon met Romeinen. En ik hoop dat er een manier is, zodat ieder van jullie de toegang heeft tot boodschap 1 van de levensstudie van Johannes. En als het niet beschikbaar is in jouw taal, hoop ik dat iemand dit kan vertalen. Want dit zal een zeer grote impact en een levenslang effect op je leven hebben. Dus we waren allemaal verbaasd door die training, maar ook verlicht. Want broeder Lee zei, want we moeten Romeinen begrijpen door naar de Bijbel als geheel te kijken. En we zien de Bijbel is een romance. Een liefdesverhaal van een universeel koppel. En ze moeten dit goed overdenken. En ook wat reflecteren op de manier van hoe je de Bijbel leest. En dit is iets dat is heel basaal. Maar de vijand die probeert ons hiervan af te leiden. En onze tijd te stelen. In je persoonlijke gemeenschap met de Heer. Kun je door de hele Bijbel lezen? Wat is de praktische manier voor mij? Ik moet in de ochtend op mijn werk zijn, 6:30. En ik moet er naartoe rijden. En als ik thuis kom, zijn er dingen in de familie die ik moet doen. Maar misschien kun je een 3-1 doen. 3 hoofdstukken van het Oude Testament, 1 van het Nieuwe Testament. Maar ik wil jullie aanmoedigen om de Bijbel elke dag te lezen. Dus broeder Lee ging verder dat de Bijbel een liefdesverhaal is. En dat dit universele koppel is Christus is God en Christus, onze redder. En de vrouw is het verloste volk van God. En in het Oude Testament hebben we een beeld hiervan, het volk van Israël. Maar in het Nieuwe Testament hebben we de realiteit hiervan, de werkelijkheid. En nu, als ik het heb over het lezen van de Bijbel, dan moeten we nadenken over hoe we de Bijbel lezen. En ik dank de Heer voor zijn discipline, dat ik aan het leren ben, dat ik dat nog steeds aan het doen ben. En dit zullen we waarschijnlijk doen totdat we opgenomen worden. En dan realiseer ik me dat de Bijbel, zoals we weten, is het woord van God, geïnspireerd door God. Maar Christus zelf is het levende woord van God. Ik wil één hele simpele zaak aanhalen. Als je gewoon een paar minuten hebt om het woord te lezen, dan zit je daar, de Bijbel is open, dan heb je de realisatie. Je leest dit met de Heer. Je leest het in de aanwezigheid van de Heer. En je raakt hem aan terwijl je de Bijbel leest. Dit zal je compleet veranderen. Zelfs als je een hele drukke moeder bent. Of misschien heb je een hele korte koffiepauze. Of je staat in de file. Dan kun je de tijd uitkopen. Dan kun je iets lezen. Je kunt in de aanwezigheid van de Heer zijn. Want zijn woorden, zijn geest en zijn leven. En als je de Bijbel leest, dan studeer je het niet. En je hoeft het niet te bidlezen. Maar de Heer is daar. Om leven tot je te spreken, in je te spreken. Nu gaan we terug naar het goddelijke liefdesverhaal. Als je die pagina's een aantal keer leest, dan heb je een helikopterzicht. Wat uniek is in het wederopbouwwerk van de Heer, omdat dit hersteld werd. Dat de Bijbel een verslag is van een liefdesverhaal. Genesis 2. Daar zien we een beeld van dat een man alleen is. En dan heeft hij een vrouw. En dit is een beeld van Christus en de gemeente. Dan zien we apostel Johannes die in de geest is op het eiland Patmos. En dan komt de uiteindelijke openbaring. En dan als we openbaringen 21 lezen, dan zien we de boodschapper van God die zegt, kom hier, ik zal u tonen. En hij zag de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalde. Als een vrouw. Is gereed gemaakt voor haar man. Het moet geschreven zijn in je gedachtes. Het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem is geen materiële stad. Het is geen plaats. Het is een persoon. Het is een persoon, zowel als het koninkrijk van God. Dat is waarom er een stad is. En in hetzelfde hoofdstuk zegt de boodschapper aan Johannes in vers 9 en 10. Hij zegt, kom hier, ik zal u de bruid tonen, de vrouw van het lam. Dus hij wordt weggenomen naar een hogere plaats. En hij zag de heilige stad Jeruzalem neerdalen. En het eerste karakteristiek dat wordt vernoemd is de heerlijkheid van de Heer, van God. Dus dit is de ultieme openbaring in de Bijbel. Dat is de bruid en de bruidegom. Van Genesis tot openbaring. Dit is het begin en het einde. Misschien denken sommigen van jullie, hoe kan ik hierin binnen gaan? Het is, het, het, Het is niet moeilijk om dit te begrijpen. En ik kan het lezen in de levensstudie. Maar is maar, wat doe ik? Maar ik kan het je tonen. Ik ga het je vertellen. Het is een zeer wonderbaarlijke manier. En het is in een kort Bijbelboek. Het heeft 8 hoofdstukken in het Oude Testament. En het is hoogliederen. Hooglied. En alles wat je hierin leest is over deze liefdesrelatie die uitmondt in een huwelijk. Maar dat wordt aan ons geopenbaard in de 30e jaren. Dat broeder Nie in China samenkwam in een hotel. En ze kwamen daar en ze verbleven daar. En er waren misschien 10, 12 heiligen die hooglied openden. En de kristallisatie en de levensstudie van hooglied zijn gebaseerd en ontwikkeld daarop. Dus ik wil de eerste 2 versen lezen. Vers 1, Hooglied van Salomo. En de broeders, vooral de jonge broeders. Dit zal je verbazen. Er staat, hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Want kostelijker dan wijn is uw liefde. Dat was vers 2. Dus deze goddelijke liefdesverhaal begon met een kus. En als je kijkt naar de voetnoot van hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Dus dat is geen kus op de wang. Behalve een kus van, op de hand. Dat is een kus van mond op mond. En dat is de meest intieme contact in deze relatie. En de tijd zal komen. En dan op een dag komt het vers naar je toe. Hij kusste mij met de kussen van zijn mond. Ik hoop dat het oké is om de naam te noemen van zijn dierbare medewerker. Die we lief hebben. Ik heb het over een broeder in zijn 70e jaren die heel lang in het gemeenteleven was. En daarvoor was die een grote sterke man die Amerikaans voetbal speelde. En hij nam het voortouw. Oh, laat hij mij kussen. Want in relatie tot mij is Christus hij de man. Dus broeders, we hebben een les om te leren. Want je kan, ja, we zijn dankbaar dat de Heer ons een man heeft gemaakt. Dit is misschien in de oude schepping, maar in de nieuwe schepping zijn we allemaal de vrouwelijke wederhelft. Dus dit is hoe het begon. En ik heb een suggestie. Maar dit is geen moeten. Maar het zal heel behulpzaam om eens per maand Hooglied te lezen. Het zijn 8 hoofdstukken. Dit kan je doen door een hoofdstuk per dag te lezen. En misschien wil je ook de voetnoten lezen. dan zul je zien dat dit jou zal voorzien op een zeer op een zekere manier. Ik kan nu niet over alle details gaan. Maar ja, het gaat over een liefdesverhaal. En dan zegt hij: lief, je bent als een, weet ik niet. En dan zien we, de liefde is daar. En als je iets met liefde uitspreekt en als er liefde is, dan zal dit ontvangen worden. Oh, hij noemde haar een paard. Maar we zien alle fases. En hierin kun je ook je voortgang zien. En des te meer we in dit goddelijke liefdesverhaal leven, dan zal de Heer misschien zeggen, je bent niet in hoofdstuk 1 meer. Maar je bent nu in het einde van hoofdstuk 2. De opgestane Christus heeft je naar de rots gebracht. En de Heer zegt, misschien kom met mij zitten in de hemelen. En dan zegt hij, je bent mooi. En je bent een leger naar de vijand. En hoofdstuk 6, dan zegt hij, ik. Shulamitische, ik hou van jou. Ik heb jou hetzelfde gemaakt als mij in leven en natuur en in samenstelling. En in functie en in uitdrukking. En je weet dat ik God ben en jij niet. Maar jij bent mijn wederhelft. En dan, in hoofdstuk 7, dan zijn ze samen aan het dienen. Dan heeft ze de eerste liefde. En dan doet ze werken die haar bron vinden in liefde. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 8. En ik hoef het niet op te zoeken. Als je dit hoofdstuk bestudeert, dan zie je degene die eerst het paard werd de lily, maar is nu volwassen om de Shulamitische te zijn. En om te dienen met hem. En in hoofdstuk 8, dan zien we dat ze een getransfigureerd lichaam krijgt. En ze zegt, als ik uit het vlees ben, dan zal ik je kussen. Dus het goddelijke liefdesverhaal begint met een kus. En het eindigt met een kus. Dus probeer niet te denken op je weg naar huis. Hoe kan ik iemand die niet zichtbaar is nu kussen? Maar lees de verzen, lees de voetnoten. En dan zal de Heer je leiden in het goddelijke liefdesverhaal. En dan zal hij je brengen tot in zijn hart. Ik ben zo dankbaar. Dat in de levensstudie van broeder Lee in Efeze, dan spraken ze over Gods verlangen. En dan zien we het verlangen van Gods hart. En onder de bedekking van de Heer. En voor de heerlijkheid van de Heer. Van God. Dit is een kwestie, een zaak die zich ontwikkelt. En dat is de motivatie van mijn leven in de Heer. Is het verlangen van Gods hart. En ik wil delen als een een volwassen wordende broeder. En een, maar nog niet een broeder die opgenomen kan worden. Dat Gods hartsverlangen nu mijn hartsverlangen is. En ik hoop dat dit oké is met een bepaalde persoon hier. Maar toen mijn vrouw en ik op onze trouwerij waren, er waren heel veel heiligen. En ze zijn nog nooit naar zo'n bruiloft geweest. Maar ons gevoel vanaf het begin was, dit is voor de Heer. Dit is voor zijn goddelijke romans. En we zongen dit lied ook, dat we daarvoor schreven. En ik wil me niet voordoen alsof ik nederig ben. Of, ja. En de Heer die kan zeggen dat Ron Kangas is een moeilijke zaak. Maar er is niks te moeilijk voor onze God. En hetgene dat hij wilde aanraken, op een zeer duidelijke manier, wat de Heer wilde openen, dat had liefde nodig en een knal. Dat was mijn hart. En ik doe niks voor, maar we zijn allemaal aan het leren, aan het doen. Maar als ik dit deel, maar ik spreek hier voor iedereen. Maar ik spreek eigenlijk tot in ieder van jullie individueel. Want dit is het hartsverlangen van God. Hij houdt van jou. Hij bracht jou hier. Dus nu kunnen we naar de outline gaan. Want deze opening, die lang was, die gaat over het onderwerp. De Heer wacht op onze groei in leven tot volwassenheid, zodat de bruid zichzelf gereed kan maken. Dit is wat de titel is. De bruid maakt haarzelf gereed. En over een paar minuten zijn we bij Romeinse cijfer 2. En dan zal ik zoveel als dat ik kan delen. En wat houdt het in om zichzelf gereed te maken? En als ik het hierover heb, dan heb ik het over ons deel. Over ons deel van het werk van de Heer in ons. We moeten bidden, we moeten de Bijbel lezen, we moeten ons toewijden. En in Romeinse cijfer 1, dat is gebaseerd op een vers in Jacobus. Ja. In zijn brief gebruikt Johannes de illustratie van een landman die geduldig wacht op een kostelijke vrucht van het land. Dus je kan naar Jacobus 5 vers 7 gaan in de voetnoot over de landman. Ik ben nooit een landman geweest. Maar ik heb er wel wat tijd gespendeerd op de boerderij van mijn grootvader. Je gaat vroeg op en vroeg naar bed. Dus hier gaat het over de landman. Die geduldig wacht op een kostelijke vrucht. De Heer Jezus is feitelijk de ware landman. De unieke landman. Terwijl wij met langmoedigheid wachten op de komst van de Heer. wacht hij geduldig op, op de ware landman, op onze volwassenheid in leven, als de eerstelingen en de oogst van het land. Dus er zijn twee mensen die wachten. Er zijn twee wachtenden. En ik denk dat velen dit kunnen beamen. Of dit kunnen echoen. Heb je niet soms spontaan gebeden met iemand? Heer, kom spoedig terug. Heer, we willen dat u komt. En dit is echt. Je verlangde naar de wederkomst van de Heer. Is het niet wonderbaarlijk als hij ons op nu als hij ons nu wegneemt, dan denken we niet, dan zullen we niet denken, oh, mijn iPad, we moeten niet terugkijken zoals Lots vrouw. Maar vanaf zijn kant, als we kijken naar de levensstudie van Jacobus. Er was iemand die dit aan mij uitdeelde. Dat broeder Lee zei, er zijn twee wachtenden. En de Heer wacht. En hij is nog niet gekomen. En hij is nog niet gekomen omdat er nog geen voldoende mate van volwassenheid in leven is. Dus we moeten door de genade van de Heer dit beeld op nummer 1 hebben. Dat wij gezamenlijk over de hele wereld volwassenheid kunnen bereiken. En dan kan ons gebed verhoogd worden door te zeggen, Heer, we wachten nog steeds totdat u komt. En dan zal de Heer uiteindelijk zeggen, ik wacht niet langer. Ik kom. Ik kom nu. Punt C. Als wij bidden, Heer, kom spoedig terug. Kan het dat de Heer zegt, terwijl jij wacht op mijn komst, wacht ik op je volwassenheid. Alleen jouw volwassenheid kan mijn komst bespoedigen. Is dit niet zeer kostbaar? Dat we dit kunnen leren van een man uit Chifu, China. De Heer die stuurde de Bijbel en het evangelie daar. En toen zond de Heer de bediening van de eeuw hier naartoe. En we moeten deze zin lezen. Dit is waarop we wachten. Dit verrijkt mijn beeld van de wederkomst van de Heer. En dan denk je misschien, oh, het is al 2000 leer. En dan zegt de Heer, dit zijn maar twee dagen. Vanuit mijn perspectief. Maar we begrijpen nu, er moet een volwassen bruid zijn. Die voorbereid is voor de Heer. En wij hebben de kans en het privilege om deel te zijn van deze bruid. Punt D. Het is een grote hulp voor ons te realiseren dat we ernst maken met het wachten op zijn komst. We moeten groeien in leven tot volwassenheid. Er zijn vele redenen. Gezamenlijk en als individu aangaande het volwassen worden in leven tot, ja. Maar het meest belangrijke is het volgende. De Heer wil een vrouw. En hij wil komen als de bruidegom voor haar. Heer, ik wil dat de rest van mijn dagen op deze aarde een voorbereiding en een deelname zullen zijn van de bruiloft. De twee broeders en zusters die waarover het gisteravond hadden, die hun leven leiden. Maar het verschil was innerlijk. Het gaat om het innerlijke. En hier verlangen we naar. Nu komen we naar het tweede gedeelte. Romeinse cijfer 2. De volwassen bruid is het doel van het wederopbouwwerk van de Heer. Als iemand je vraagt van de wederopbouw van de Heer, wat is dat? Het is allesomvattend, maar het doel is de volwassen bruid. Die haarzelf gereed maakt. En als ik de subpunten lees, dan zullen bepaalde zaken naar voren komen. Maar ik wil je nu een overview geven, een overzicht. Wat zijn de karakteristieken van een bruid die gereed is? En het eerste is haar volwassenheid. En dit is niet alleen fysiek, een meisje die een vrouw wordt. Maar nog meer volwassenheid als persoon. In hoe je denkt, in hoe je leeft en in hoe je spreekt. Ik denk dat dit duidelijk is. Maar het volgende karakteristiek is opgebouwd zijn. In het collectieve lichaam van Christus. Er zijn geen individuen. Geen enkel individu zal volwassen worden. We zijn nog steeds individuen op een of andere manier, maar als we individualistisch zijn, dan is jouw houding, als ik naar een samenkomst wil komen, doe ik het. Als ik het niet wil doen, dan doe ik het niet. De Heer is... Ik ben meer dan 50 jaar in de wederopbouwwerk. Ik heb geen idee waar ik zou zijn als ik in de Presbyteriaanse gemeente zou zijn gebleven. En ik ben zo blij dat ik gewoon een broeder in de lokale gemeente ben waar ik woon. En opgebouwd worden samen. Samen. Dit is wat broeder Lee de grootste profetie in de Bijbel noemde. Dat ik zal mijn gemeente bouwen. En de bruid is een collectieve persoon die opgebouwd wordt. En in ieder van ons heeft bepaalde eigenschappen die opgebouwd kunnen worden. Of we hebben eigenaardigheden die ons hiervan juist weerhouden. Dus God die zorgt ervoor dat alle dingen ten goede uitgewerkt worden. Zodat wij een deel kunnen zijn van de collectieve persoon. En over de gehele aarde. We zullen elkaar herkennen op de bruiloft. En in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar we moeten nagaan dat we deel zijn van een collectief persoon. Wij zijn de vrouw van de verlossende God. En dit is het doel waarvoor God het universum schiep. En dit is iets wat ik kort zal aanhalen, is dat zij knap zou zijn. Mooi. En er zijn verzen hierover. Dat de Heer ons mooi aan het maken is, met zichzelf. Door zichzelf in ons te werken. Dit is een intuïtieve zaak. Eén ding is de, de, de jurk van de bruid, wat aan wordt gehaald in Romeinen. En dit is dit is iets heel groots voor zusters die gaan trouwen. Hun jurk. Nee, ik zal hier niet verder over zeggen. Dit is een vrouwelijk ding. Maar we zijn verteld. Dat haar jurk. Die samengesteld is uit rechtvaardigheden. Dit is in het meervoud. En dit is zeer belangrijk. Want omdat je het weet of niet, ben je jouw gedeelte van de jurk aan het samenvoegen aan de jurk. Maar wat bedoel je met rechtvaardigheden? We weten Christus zelf is onze rechtvaardigheid. Op twee manieren. Zoals de verloren zoon die terugkwam, die was hongerig. En de vader deed een mantel om hem heen. Wat symboliseert Christus als rechtvaardigheid die ons bedekt. Zodat wij in de aanwezigheid van God kunnen zijn. En dan zien we in Filippenzen 3 dat Christus onze subjectieve rechtvaardigheid wordt. Dat hij zichzelf in ons werkt. En ik hoop dat je dit kunt volgen. In 2 Korinthe over de bediening van het nieuwe verbond gaat het over de bediening van de geest en de bediening van rechtvaardigheid. Dus wat is een rechtvaardigheid? Wat zijn rechtvaardigheden? Dit is wanneer wij open zijn voor de Heilige Geest om door ons te stromen. En dat wij in en door deze geest leven, dan zullen wij zonder enige moeite in ons dagelijks leven, wat we zeggen, wat we doen of wat dan ook, op een rechtvaardige manier, een bepaalde actie, wat het dan ook is. En deze rechtvaardigheid is de uitdrukking van de inwonende levende geest in ons. Dus alle gelovigen zullen de eerste mantel hebben. En dat betekent verlossing. Verlossing tot redding. En een kleiner gedeelte zal dus de subjectieve rechtvaardigheid hebben. Iemand zei een keer, er is niet zoals de subjectieve rechtvaardigheid. Maar ze kunnen praten wat ze willen. We laten ze links liggen. We hebben betere dingen te doen. Want we moeten realiseren dat we allemaal ons eigen gedeelte van de jurk aan het hechten zijn aan de jurk. En we moeten leven in elke manier. En er is iets. En er is een gevoel. Dat hier een broeder, daar een zuster. Of ze het doorhebben of niet. Ze leven twee leven. Ze leven twee levens. En er is één leven. Dat is een christelijk leven, dat is gewoon oprecht met de heilige. Maar dan spendeer ik heel veel tijd aan mijn werk, in een moeilijke omgeving, met wereldse mensen. En dan kunnen we op een andere manier leven. En dan op een gegeven moment zal de Heer hier binnenkomen en dit aanraken. En zal zeggen, ik wil niet dat je twee soorten levens hebt. Ik wil leren zodat jij wordt zoals de man in het veld die opgenomen werd. Hoe jij een normaal en praktisch menselijk leven met al je verantwoordelijkheden kan hebben zonder op enige manier de rechtvaardigheid van God kunt ja, amen. Er zijn bepaalde dingen waarover je misschien echt niet kan lachen, bijvoorbeeld, of niet over kan praten, zoals een grap of iets anders dat gebeurt op je werk, bijvoorbeeld. En we gaan door de deelpunten, de subpunten. En er staat dat zij een vechtende vrouw is. Ze vecht niet tegen haar man. Er is niet zo'n soort conflict. En de Heer heeft deze behoefte. Ik heb geen manier hoe de Heer ons zal vervolmaken. Ik ben hier niet. Ik maak me hier geen zorgen om. Maar wat ik op dit moment, het kleine dat ik op dit moment weet, is dat hoe meer wij volwassen zijn, hoe meer wij opgebouwd zijn. En des te meer wij de jurk voorbereiden, zullen we zonder moeite van Efeze 5 naar Efeze 6 gaan. De volgorde is interessant. Want je hebt het lichaam in hoofdstuk 4, de vrouw in hoofdstuk 5. En je hebt het leger in hoofdstuk 6. Dus ons doel is niet om alleen het leger te zijn. Ik geloof, ik weet niet hoe, maar dat de Heer zijn weg zal hebben door een conferentie, door een training. Maar ik zal je een geheim vertellen over mijn eigen gedachten. Laat zeggen dat de Heer ons leidde om een training te hebben. We zullen de Bijbel afmaken over 2 maanden. Maar wat doen we hierna? Maar we weten wie we het moeten vragen en de broeders weten het. Maar als we hierover een conferentie zouden hebben, dan zal dit de vijand de vijand opwekken om, ja. We moeten dit aan de Heer geven. Zodat hij terugkomt en wanneer hij vecht tegen de antichristus, dat hij dan niet alleen komt, maar met een leger. En als ik Openbaringen 19 lees, dan heeft de bruid een jurk aan. En het volgende is, we gaan ten strijde trekken. En dan is verschrikkend leger tot de vijand. Dus we moeten hier ons niet op focussen. maar als je volwassen wordt, zullen al deze aspecten in je werken. Ik geloof in de spoedige toekomst zal hij een leger hebben. En mijn gebed is wat op mijn hart is, omdat het op de Heers hart is. Dat de gebedssamenkomsten geen formele bijeenkomsten zijn. Maar dat er een gebed is van geestelijke oorlogsvoering. Want het principe is dat de Heer zelfs niet voor zijn verlangen beweegt, totdat er iemand het met hem eens is. En dit tot zijn gebed maakt. Ik ben hier zeer bemoedigd door dat onze toekomst is wonderbaarlijk. Een leger, een vrouw. En de Heer die niet langer hoeft te wachten tot volwassenheid, op volwassenheid. En die kan zeggen ze heeft het gedaan. En dit is zelfs in de Bijbel. En dan opeens, dus dan wordt ze opgenomen. En dit
klinkt heel makkelijk.
We kunnen Openbaringen 14 keer op keer lezen. Maar wat mij opviel was dat dit echt gaat gebeuren. Dus willen christenen zijn op de aarde die volwassen zijn. En die aan het midden van de laatste week van de 70 weken als de tempel zal worden gebouwd, dan zullen we de 3,5 jaar hebben. Kort voor de grote verdrukking zal de volwassenen, die zullen worden opgenomen. En dit gaat echt gebeuren. Ondanks dat ik ouder ben. Ik hoop nog steeds dat ik wakker ben. Ik bedoel dat ik nog levend ben. En dat ik opgenomen mag worden met jullie allen. En de wil van de Heer zal worden gedaan. En ik denk dat hij blij is als wij deze realisatie hebben.
We willen
dat ons leven bijdraagt aan het vervullen van Gods doel. Ik weet niet of we Ik wil niet eerder stoppen, maar ik ben me bewust van de tijd. De bruiloft van het lam is het gevolg van de voltooiing van Gods nieuwtestamentische economie. Om de gemeente als bruid van Christus te verkrijgen. Door zijn gerechtelijke verlossing. En door zijn organische behoudenis in zijn goddelijke leven. Dit is de vervolleindiging van Gods nieuwtestamentische economie. Het wederopbouwwerk van de Heer is voor de voorbereiding van de bruid van Christus, die uit al zijn overwinnaars bestaat. Als je het woord overwinnaars hoort, dan denk je misschien, ben ik een overwinnaar? Kan ik het zijn? Ik weet niet of dit ons helpt of niet, maar dit is de waarheid. Er is niemand die zeker kan zijn dat hij of zij een overwinnaar is. Tot het einde, want dan zal de Heer je vertellen, je bent een overwinnaar. Je hebt overwonnen.
Passes.
En soms heb je een gevoel als er iemand is overleden die met de Heer was. Dan nemen we niks aan. Maar ons innerlijke gevoel is dat zij een overwinnelijk einde hadden. Zij hebben hun race gelopen. En dit is zeer vertroostend. En 2 weken geleden was er een broeder in zijn 60e jaren. Ik heb zeer lang met hem samengediend. En ik kijk terug naar het einde van zijn leven. Wat de Heer heeft gewonnen. En op een dag werd hij niet meer wakker. Maar er is een gevoel dat hij zijn race heeft gelopen. Dus probeer jezelf niet te analyseren van heb ik vandaag overwonnen. Maar iets dat als opluchting is, zien we Openbaringen 2 en 3. Zegt de Heer, hij die overwint. Dus er moet iets zijn dat je overwint. Maar in Openbaring 3, 20 of 21, staat ik overwon. In Openbaringen 5 staat de lam op het troon overwint. En ik vond het zo mooi om te zien dat de enige overwinnaar is Christus Jezus. En de enige manier waarop wij overwinnaars kunnen zijn, is als hij zich vermeerdert in ons. Dus we moeten bidden. Ja, Heer, ik wil een overwinnaar zijn. Zowel individueel als gezamenlijk. Dus Heer, reproduceer u in mij. En we hoeven ons hier geen zorgen over te maken. Dit zal hij doen. Heer, maak mij een overwinnaar voor uw doel, voor de voorbereiding van uw bruid. De Heer wacht op dit soort gebeden. Nummer 1 en 2. Alle overwinnaars zullen het nieuwe Jeruzalem zijn als de bruid van Christus. Voor 1000 jaar in haar aanvankelijke en frisse fase. Dus er zijn 2 fases van het Nieuw Jeruzalem. De overwinnaars, die co-koningen zijn. En dan zien we alle gelovigen die vervolmaakt zullen zijn. Die zullen gelijk zijn voor de eeuwigheid. Maar ik wil niet wachten, ik wil de 1000 jaar niet missen. Uiteindelijk zullen alle gelovigen zich bij de overwinnaars voegen om het nieuwe Jeruzalem volledig te voleindigen en te voltooien. Als de vrouw van Christus in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor de eeuwigheid. Dus dit is waar ik me realiseer. Ik wil niet wachten. C. Op de dag van zijn bruiloft zal Christus met de overwinnaars als zijn bruid, die jarenlang tegen Gods vijand heeft gestreden, trouwen. En D. Na zijn bruiloft komt de Heer met zijn pasgebrouwde bruid om de antichrist te vernietigen, die met zijn leger direct tegen God zal strijden. En dit zal echt gebeuren. En we zullen in een ander bereik zijn. En de Heers wederkomst, Zijn wederkomst zal zijn vanuit een wolk. En wanneer het tijd zal zijn om de strijd aan te gaan bij Armageddon, dan zal hij komen. En dit gaat echt gebeuren. Dit is niet zomaar een profetie, iets interessants. En heb je niet hetzelfde gevoel als dat ik heb? Ik wil daar zijn. Ik wil niet in de duisternis zijn. Ik wil daar zijn. dan zien we punt E. Na het verbrijzelen van de menselijke regering heeft God het hele universum opgeschoond. Dan, oh, wat een blijde dag. Er zal geen meer politiek zijn. Er zal geen meer verkiezingen zijn. Wauw, ja. Als na het verbrijzelen van de menselijke regering heeft God het hele universum opgeschoond. Dan zal de collectieve Christus met zijn overwinnaars, een grote berg worden, die de hele aarde zal vullen en het tot Gods koninkrijk maken. Als je de vers in Daniël leest of bestudeert, dan zie je een steen die niet is uitgehouwen. Die zal de 10 tenen raken. Dan zien we dat het één steen is. Maar als we verder lezen in Openbaring, zien we dat dit een collectieve steen is. Ja, dus de menselijke overheden zijn corrupt. En in Daniëls, en we zien in Daniël dat alle overheden zijn beesten. En dat zien we nu ook in de Verenigde Staten. In Romeinen 13 zien we dat we niet hoeven te protesteren. We wachten op iets veel groters, dat helemaal verbrijzeld zal worden. En dan zal de steen een berg worden, die de hele aarde zal overstrekken. En dan zien we dat de bruid, de legerbruid, de co-koningen zullen zijn. Ik heb geen idee wie de koning zal zijn over Barlo. Of over Amsterdam. Of waar dan ook. En de Heer die zal zeggen, ik zal dat soort vragen niet beantwoorden. Het laatste punt. De volwassenheid van de bruid vereist dat we groeien in leven van transformatie tot volgroeidheid. Ik heb dit zo genoemd om ons te helpen om te realiseren dat transformatie niet het einde is. Het is niet het doel. We weten dat vele heiligen hiervoor bidden om getransformeerd te zijn. Maar we moeten realiseren dat we er nog niet aangekomen zijn. We zijn aangekomen wanneer we volwassenheid in leven hebben bereikt. Het is de klaarheid, de gereedheid van de collectieve bruid is afhankelijk van de volwassenheid. En we moeten bidden dat we volwassen zijn. En dan zullen er namen opkomen in je hart. En dan zul je alle heiligen en alle gemeentes omarmen. Ja, mag vandaag een dag zijn waarop een ieder groeit in leven. Dit is een zaak van het lichaam. De Heer wil een bruid hebben die volwassen is. B. In het Nieuwe Testament wordt het woord volwassenheid gebruikt om te verwijzen naar de gelovigen die volgroeid, volwassen en volmaakt gemaakt zijn in het leven van God. Dit geeft aan dat we moeten groeien en volwassen moeten worden tot volmaaktheid in het goddelijke leven. En hij zegt in de Bijbel, wees perfect zoals uw Vader in de hemel ook perfect is. Er zijn drie stappen. Dit is een moeten. Dan zeggen we amen. Stap 2, Heer, ik kan het niet doen. Stap 3, Heer,
wilt u het doen? Maar als je deze footnote leest, dat wij perfect moeten zijn, dat gaat om perfect zijn in liefde. En dit is wat de Heer wil zo ver van maken in ieder van ons. Ja, dus wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij houden van de broers en zusters. We houden van alle mensen. En uiteindelijk zullen we hen lief hebben die ons vervolgen. Maar de Heer aan het kruis, die zei niet zoals Daniel zei, kijk wat ze mij aandoen, vernietig ze. Maar de Heer aan het kruis zei, zijn vader vergeef hen. En wat Stefanus bad in Handelingen 7, dit was de vermeerdering van Christus. En hij zei, vergeef hen. Hij zei, ze weten niet wat ze aan het doen zijn. Dat is een teken van volwassenheid. Als iemand jou stenigt, dan denk je, Heer, geef mij een grote steen. Dan denk je, ik ben er nog niet. Maar de tijd zal er zijn wanneer het zonder moeite zal gaan. Omdat Christus in jou leeft. C. We moeten blijven groeien totdat we volwassen zijn in het goddelijke leven. Om een volwassen man te worden en te komen tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Amen. Punt D. We moeten van Paulus leren om de groei en volwassenheid in het leven van Christus na te jagen. In die verse zegt Paulus, vergeet de dingen die achter u liggen. En strek u uit naar de dingen die voor u liggen. En jaag erna. En als wij dit proberen te doen, dan lukt het ons niet. Dus opnieuw, waarom was Paulus in staat om dit te doen? Omdat de Heer in hem aan het werk was. En de Geest aan het werk was. En hij was aan het najagen. Dit is iets actiefs. Ik was in Rusland in 2016. En ik had het ging over een training voor de broeders. En toen ik naar beneden kwam, waren er heel veel politie met wapens. En ze zeiden, we hoorden dat die terroristen zijn. Dus we moesten allemaal stoppen. En ze ondervroegen ons één voor één. Dus ze jaagden echt. Dus het is heel belangrijk om na te jagen. We moeten actief zijn. Ik denk, en ieder van ons is bij natuur heel passief. En sommigen van natuur zijn heel agressief. Maar het lijkt erop dat zij aan het begin, de agressieve in het begin, een voordeel hebben. Want de passieve zijn een beetje, ik vind het wel leuk, maar dit en dat. Maar de Heer geeft geen voordeel aan iemand die agressief is van nature of passief is van nature. De Heer heeft een manier om de passieve heel actief te maken. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over hoe je bent van nature. Wow. Maar we kunnen gewoon dag na dag najagen. Zoals het eerste lied dat we zongen. De liefde is zoeter vandaag dan daarvoor. En het zal altijd zo zijn. E. Getransformeerd worden is om metabolisch veranderd te worden in ons natuurlijke leven. Terwijl volwassenheid is om gevuld te worden met het goddelijke leven dat ons verandert. Amen. We kunnen dit onderlijnen. Verandering in ons natuurlijke leven. Ja, we moeten afrekenen met onze natuurlijke samenstelling. De Heer heeft jou geschapen heel intelligent. Of op een andere manier heel, heel skillful, heel bekwaam. En dat is niet per se slecht. Maar de Heer moet afrekenen met dat vlees. En met het zelf. Maar de Heer moet ook afrekenen met je natuurlijke bekwaamheden. Wat het ook mag zijn. Ik had nooit persoonlijk contact met Watchman Nee. Ik dacht dat hij een genie was. Hij had fotografisch geheugen. Heb ik dit je al verteld? Op een dag testen wij hem en hij las het gewoon zo, de krant. En dan stellen ze er vragen over en hij kon alles herhalen. Dus hij had de capaciteit. Dus toen hij 30 was, toen had hij al deze informatie verzameld. Omdat de Heer afgerekend had met zijn natuurlijke bekwaamheid. En hetzelfde met broeder Lee. Waarschijnlijk weet broeder Albert meer dan ik. Maar ik heb het gevoel van bepaalde dingen die hij zei, heeft gezegd. En ik denk dat hij de capaciteit had om de leider te zijn van een land. Dat was de bekwaamheid die hij had. Maar de Heer die rekende af met zijn natuurlijke element. Zodat hij bruikbaar voor de Heer kon zijn. In de Heers bediening. Dus je hoeft je niet ervoor te zorgen dat het gebeurt. Je zult hier doorheen gaan. Je zult meer en meer in opstanding worden gebracht. Maar dit is een deel van het volwassen worden. De Heer zal ons natuurlijke leven met nadruk op onze bekwaamheden aanraken. Hij had iemand nodig als Paulus. Die zeer intellectueel was. Maar hij had geen persoon nodig die verheerlijkt was van zichzelf. Dus de Heer, ja, amen. Dus dit is geen oordeel. Dit is dood en opstanding. En het doel is opstanding. Om het simpel te vertellen, in ons dagelijks leven met de Heer, is zijn doel om ons in opstanding te brengen. Ik ben geen expert. En ik ga niks persoon tot persoon spreken. Maar sommigen die ik langere tijd niet meer heb gezien. En ik heb het gevoel, er is veel meer opstandingsleven in jou. Waar jij doorheen bent gegaan, was niet voor niks. Je bent door de dood heen gegaan en nu is de opstanding in jou heersend. En dan kan de Heer ons vrijmaken. En dan F. Een volwassen gelovige kent en draagt zorg voor het lichaam van Christus. Heeft een lichaam bewustzijn en is op het lichaam gericht. Dus dit is ook een indicatie.
Dit is niet iets dat je zomaar maakt. Dit is iets van jouw wezen. Het lichaamsbewustzijn is het gevoel van een lichaam hebben. En het lichaam heeft een gevoel van jou. En dit is toen ik het gevoel hoorde dat ik een operatie zou hebben. En de training was gaande. En ik moest boodschap 9 en 11 doen, maar hij was er niet. En toen hadden ze door, dit is een lichaamszaak, zaak van het lichaam. En sindsdien is dit een zaak van het lichaam. Dus denk niet dat ik een held ben, dat ik hier ben. Ik ben slechts een lid van het lichaam, die voorzien is door het gebed van het lichaam. En die verzorgd wordt door het lichaam. Dus mijn gedeelte komt in 30 seconden ten einde. Ik ben zeer blij om hier te zijn. Hoe blij, wat een blije conferentie. Wat een genotrijke tijd. En dus probeer jezelf niet lichaamsbewust te zijn. Je kunt hier gewoon over bidden. Maar terwijl je groeit tot volwassenheid, zul je realiseren dat je niet kan leven zonder de Heer en zonder het lichaam. Je leeft in en voor het lichaam. En dan ben je zo blij om een van de vele leden van het lichaam te zijn. Dus medeleden van het lichaam, mag de Heer je zegenen en je familie op elk mogelijke manier, elke dag, elk moment, totdat je de Heer zult zien. De drie enige God zal de gemeente zegenen. De hemelen zijn open en de zegeningen die komen naar beneden. Prijs de Heer, halleluja. Dus bid met iemand die dichtbij je zit en dan zullen we verder worden geleid.